Fijn om weer in uw midden te zijn. En direct bij, na de binnenkomst in dat kamertje sprong mijn hart op van blijdschap. Want er werd me daar meegedeeld dat u de afgelopen week gevraagd is om de hele week te bidden voor de vrede in Jeruzalem, voor het Joodse volk. Want het is vandaag de treurdag bij hen. Het is eigenlijk gisteren geweest, de 13e, maar dat was het Sabbat. En op de Sabbat mag men niet vasten. Want dan is het de vreugde van de wet. Dus gisteren hebben ze de vreugde van de wet gevierd, en vandaag zijn ze in rouw. De eerste tempel is verwoest, de 13e augustus. De tweede tempel is verwoest, de 13e augustus. En heel de ellende van deze eeuw is rondom de 13e augustus steeds gestart. Ook de vervolging in Spanje en in Portugal is op 13 augustus gestart. Dus het is werkelijk een datum voor het Joodse volk om te treuren. Maar gisteren hadden zij de vreugde van de wet. De vreugde des Heren is mijn kracht. Als er één volk is wat krachtig is, dan is dat onze oudste broer, het Joodse volk. 2500 jaar vervolgd en verbannen geweest, een beetje teruggekomen. De tempel is weer hersteld onder Nehemia en Ezra en die is daarna in het jaar 70 na Christus weer verwoest. Zijn ze weer verspreid over heel de schepping, over heel de aarde. Maar ze hadden iedere week de vreugde van de wet. En het is de tegenstander niet gelukt om dit volk te overweldigen. En ze zijn sterker als ooit weer terug in hun land. God komt tot zijn doel. Wat is de Satan een slechte Bijbellezer? Want die had het kunnen weten. Die heeft al die moeite gedaan om het te vernietigen. Terwijl die kon weten, ik red het niet. Alleen maar een beetje uitstel. Maar ondertussen zijn wij gezegend geworden, want de boodschap van hen is over de hele wereld uitgegaan. Dus er is reden voor vreugde. Het is onze kracht. Blij dat ik die mededeling kreeg vanmorgen. En dank dat u zich daarvoor heeft ingezet en blijf dit volk zegenen. En ieder wordt gezegend die het volk Israël zegent, die Abraham zegent. Een van uw broeders die vroeg me van om me even attent te maken op de folders die daar staan van de Stichting Oost-Europa-zending. Om daar eens wat van te nemen, daarvan wat te lezen en eens te zien of u daar wat vanuit uw goedheid van uw hart aan kunt medewerken. En een ander broeder die bemoedigde me om iets over onszelf te vertellen. Hij zegt, er zijn er meerdere in de gemeente die jullie achtergrond weten. Leven uit geloof. En wij hebben jarenlang latent aanwezig geweest van te leven in gemeenschap, te leven in een werkgemeenschap, te leven in een leefgemeenschap en een woongemeenschap. We hebben ook 18 jaar commune achter de rug in ons leven. En we hebben een jaar of 20, 25, heel veel conferenties gedaan, retrettenhuizen geleid. En dat hield 5 jaar geleden op en toen was ik 70, 71. En op het moment dat het ophield, binnen enkele maanden daarna, kregen we een glimlach van de Heer, een knipoog uit de hemel. Want ons werd gevraagd om in een leefgemeenschap, woongemeenschap, werkgemeenschap te komen wonen. Niet in een commune, je eigen privéhuis, maar wel op een zorgboerderij van 18 hectare hoog, waar wij het vijfde echtpaar gaan worden. Maar het echtpaar wat ons vroeg, had al 10 jaar gebeden of die plannen tot uiting zouden komen. En nu was er een wethouder in het plaatsje waar ze wonen, die zei, nou gaan jullie er maar aan werken. En op dat moment hebben ze ons gevraagd, 10 jaar wetend, dat ze dat zouden doen. Maar ze hebben het uitgesteld totdat ze wisten, het gaat nu gebeuren. Toen hebben wij, na enige aarzeling, want het was zo'n prachtig aanbod, je gelooft het haast niet, hebben we van harte ja gezegd. Met die mededeling erbij, nou, jullie hebben 10 jaar gehoopt, 10 jaar geloofd, 10 jaar gebeden. Mocht het nog eens 10 jaar duren, wandelen wij met jullie mee. Niet wetend dat de helft van die 10 jaar voorbij is, voordat het eindelijk verwezenlijkt gaat worden. Want na een jaar trad die wethouder af, kwam er een volgende wethouder en die ging op alle remmen staan die hij maar kon verzinnen, om het allemaal tegen te houden. Maar nu is het zover dat de nieuwbouw is praktisch klaar. We hebben van de week wat bouwvakwerk verricht. En we hopen voor de kerst daar te kunnen gaan wonen. En daar ook onze taak te gaan doen. Nou. Dus ik hoop dat u met ons blij bent. Vanmorgen wil ik u spreken over de volheid van Jezus geven. We zijn deze uren bijeen hier, afgezonderd van de wereld. We zijn geroepen tot gemeenschap met Gods Zoon, Jezus Christus, onze Heer. En in deze uren willen we daar uitdrukking aan geven, ook omdat we aan tafel gaan. We zullen het brood breken en de beker drinken. Maaltijd hebben, bij uitstek geschikt om gemeenschap uit te drukken. Aan deze tafel worden we niet alleen lichamelijk gevoed, wat voldoende is voor dit tijdelijk leven. Nou, dat wat wij nemen is natuurlijk te weinig voor ons tijdelijk leven. Maar u moet begrijpen dat in Bijbelse tijden waren dat hele maaltijden. Liefdesmaaltijden. Een enkele keer wordt dat hier en daar wel eens verricht. Wij hebben dat vele malen gedaan. Vandaar ook dat we in de Korinthebrief, waarin de rijken het eerst waren en alles opaten, en als dan de slaven kwamen na hun werk, alleen nog maar een blaadje sla kon gebruiken. De anderen hadden zich al verzadigd. Vandaar dat we daar ook uitvoerig in deze brief over het avondmaal worden geïnformeerd door Paulus. Vanmorgen wil ik met jullie de woorden overdenken die Paulus schrijft aan Titus. Wilt u met mij de brief aan Titus opslaan? Dan ga ik met u de woorden overdenken vanuit hoofdstuk 2, vers 14. Maar Paulus die schrijft deze brief aan zijn medewerker Titus, en in zijn aanhef groet hij hem. En dat wil ik u ook doen vanmorgen. In vers 4 staat: genade zij u en vrede van God de Vader en van Jezus Christus onze Heer. En dat wens ik u vanmorgen van harte toe. Genade en vrede zij u van God de Vader en van Christus. Het is een dubbel portie wat we mogen ontvangen. Van Christus Jezus, onze heiland. We gaan lezen hoofdstuk 2, vers 14. En ik lees de laatste twee woorden van vers 13. Christus Jezus, die zich voor ons heeft gegeven om ons vrij te maken van alle ongerechtigheid en voor zich te reinigen een eigen volk vol ijverig in goede werken. En juist in verband met ons vertrek, straks van hier, en ons heen gaan de wereld in, naar huis, naar onze dagelijkse beslommeringen, naar ons werk of waar dan ook heen. We zijn weliswaar niet van de wereld, maar we zijn wel in de wereld. Nu zijn we even afgezonderd van de wereld, maar straks gaan we de wereld weer in. Je ontmoet weer mensen die van de wereld zijn. De wereld is de mensenwereld. We komen in aanraking met mensen die niet tot de gemeenschap met Christus behoren. En met oog daarop verlang ik met jullie de woorden te overdenken. Hij heeft zich gegeven, wat dat allemaal inhoudt, om te trachten samen te ontdekken wat de volheid, de volmaaktheid, de volkomenheid is van het geven van Jezus. En het is Johannes, de apostel die Jezus lief had. En hij die Jezus lief had, dat zinnetje in het boek Johannes, daar kom ik nooit uit. Is het nou Jezus die Johannes lief heeft of Johannes die Jezus lief heeft? Ik denk dat het een wederkerige zaak is. Hè? En dat is zeer goed. Hè? Liefhebben is goed. Ik kan me nog herinneren dat ik hevig verliefd was op een meisje. En ze was tandartsassistente. En ze ging om 5 uur uit, of om 6 uur. En dan was ik al rondjes aan het rijden. En ja, om 6 uur. En dan zag ik haar. En het werd pas zeer goed toen ze oog voor mij kreeg. Hè? En dan wordt het wederkerig. Maar ja, het is niks geworden. Het is ons wel, hè? Het is voor jou tijd. Ja. Toen jij kwam.
Door wind en wind, om bij mij te komen.
Door wind en wind? Wat heb ik daarvoor over gehad? Ja. Het is Johannes, de apostel die Jezus lief had, die ons de rijkdom van deze woorden in de volheid van 7 versen laten zien. We gaan met elkaar het Johannes-evangelie opslaan. Eerst Johannes, hoofdstuk 6, vers 51. Jezus geeft. Ja, zijn vlees. Jezus zegt in hoofdstuk 6, vers 51. Ik ben het levende brood dat uit de hemel nedergedaald is. En iemand van dit brood eet, hij zal een eeuwigheid leven. En het brood dat ik geven zal, is mijn vlees. Jezus geeft zijn vlees. Het levende brood wat Jezus geeft, is zijn eigen vlees. Het lichaam dat hem met zijn menswording gegeven is. Hij geeft dit ten behoeve van het leven van de mensenwereld. Voor u en mij. En aan ieder die het wil ontvangen. Neemt en eet. Hij gaf zijn lichaam, zijn vlees, gekroond met een doornenkroon. God zegt tegen Adam: om uwentwil is de aardbodem vervloekt. Als woegend zult ge daarvan eten, zolang gij leeft. En doornen en distels zal hij u voortbrengen. En het lichaam wat Jezus ontvangen heeft bij zijn menswording, heeft hij gegeven. En het is gekroond met die doornenkroon. Doornen en distels zal hij u voortbrengen. Dat heeft Jezus geweten. Zo heeft hij zijn leven gegeven. Hangend aan het kruis met een doornenkroon. De vloek is volkomen gedragen. Om uwentwil is de aardbodem vervloekt. Om mijn wil. Ik moet hem leren dat ik Adam ben. Er is niets, geen erfzonde. Dat is een kerkhistorisch-theologisch begrip. Ik erf niets. Ik ben Adam. Er is één mens geschapen. En dat is Adam. Er is één nieuwe mens. En dat is Jezus Christus. En ik ben of in Adam, of ik ben in Jezus Christus. Het was een hele ontdekking voor mij. Ik vond het zo onrechtvaardig wat er allemaal gebeurde. Ik heb echt gemopperd midden in de nacht tegen God. Omdat er 6000 jaar geleden iemand fout gegaan is, zit ik in de rottengang. En er ging een stem door de heen: jij bent Adam. En toen ben ik op mijn knieën gegaan. Dat moest ik helemaal aanvaarden. Maar hij heeft de vloek, die er om mijn wil was, gedragen. Gekroond met een doornenkroon. Alleen zo kan een geestelijk dode mensenwereld weer tot leven komen. Wie mijn vlees eet, zal leven. Dat heeft hij gegeven. We gaan verder te overdenken wat het geven van Jezus allemaal inhoudt. Hoofdstuk 10, vers 11. Daar zegt Jezus: ik ben de goede herder. De goede herder zet zijn leven in voor zijn schapen. Veel vertalingen hebben ook geeft zijn leven voor de schapen. Maar zelfs het woordje zet zijn leven in geeft een beetje de indruk dat dat zijn dood is. Nou, daar heeft de kudde niets aan. Als David bij de eerste beer of bij de eerste leeuw die hij tegengekomen was, die zijn kudde wilde opvrijten, verloren zou hebben, dan zou die kudde verloren zijn gegaan. Maar hij overwint het. Zet zijn leven in wil zeggen dat hij al zijn bekwaamheden inzet en zorg en leiding geeft aan zijn kudde. Zijn vlees heeft hij gegeven en hij geeft zorg en leiding. Het is jaren geleden dat ik in Voorthuizen, waren Marianne en ik mentors op een kruispuntschool, en 's morgens om 6:30 maakte ik een wandeling, een wijde wandeling, want om 7:30 was pas het ontbijt. En ik kwam langs een weiland en daar was er een boer bezig om een kudde schapen in een hoek te drijven. En daar verdwenen ze achter een hek. Dus opgehoopt in een kleinere ruimte. Hij sloot het hek achter die kudde. En toen stapte hij over dat hek heen. 'S morgens om 6:30. Ik dacht, wat gaat die man nou doen? Pakt een schaap. Werpt het op de rug. En dat dier dat zit dan met die vier pootjes zo. Kan niks doen. Klemt het een beetje tussen zijn benen. Pakt een mes. Ik dacht, oh! Ik ging wat dichterbij, want dan wilde ik wel zien wat die man ging doen. En hij pakt een pootje en hij schrapt de hoefjes van andere pootjes. Steekt het mes weer weg, pakt dat schaap, zet het over het hek en pakt het volgende schaap. Hij zette zijn leven in. Hij had zorg voor zijn schaap. Zodat er geen wondjes kwamen vanwege het vele vuil wat opliep in die weiland. Dat was een prachtig voorbeeld van hij zet zijn leven in. 'S morgens om 6:30. Hij lag niet uit te slapen. Hij was met zorg bezig voor zijn kudde. Vond het ook leuk vanmorgen, prettig om dat liedje mee te zingen van Jezus is de goede herder. En uit dat liedje blijkt dat Jezus zich inzet om zorg te geven aan zijn kudde. Een goede herder zet het beste in wat hij heeft, riskeert daarbij zijn leven. En dat heeft Jezus gedaan. En dat vraagt om navolging. Luister maar, we gaan naar hoofdstuk 13, vers 15. En ik lees voor de duidelijkheid even vanaf vers 13. Jullie noemen mij meester en heer. En gezegd dat terecht. Want je zou maar zeggen wel een eigendunk, hè? Van Jezus. Nou, je noemt mij meester en heer. Dat is terecht. Ja, Pieter is een goede pianist. En dat zeggen we toch terecht. Hè? Zo is het. Want ik ben het. Ik ben het ook. Piet mag denken van zichzelf. Ik ben een goede pianist. Indien nu ik, uw Heer en Meester, u de voeten gewassen heb, behoort ook gij elkander de voeten te wassen. Want ik heb u een voorbeeld gegeven, opdat ook gij doet gelijk ik u gedaan heb. Ik heb u een voorbeeld gegeven. Waartoe? Opdat jullie doen gelijk ik jullie gedaan heb. En dat betekent navolging. En de navolging is dienen. Ik ben niet gekomen om te heersen, zegt Jezus, maar ik ben gekomen om te dienen. Hij had de gezindheid van een slaaf. een slaaf dient, als hij hard gewerkt heeft op het land en hij komt thuis, moe van het werk, dan zegt zijn meester, bereid me even een maaltijd. En hij gaat eerst de maaltijd van de meester bereiden en misschien dat er wat overblijft voor hem. Als Jezus iets opdraagt om te doen, dan grijp pardon. Jezus zegt niet wat we zullen doen. Als hij gezegd had, jullie moeten anderen ook de voeten wassen, nou, dan komen we erg tekort. Wie doet dat? Enkele keer gebeurt het hier en daar. De koningin van Engeland, die één keer in het jaar wast ze de voeten van de bisschoppen. Want zij is het hoofd van de kerk. En geeft daar een uitdrukking van, ik ben jullie dienaar. Nou, wat zullen die mannen hun voeten goed gewassen hebben? Maar bij de 12 apostelen, die net voor Pesach door Jeruzalem gelopen hadden, zat een strand tussen de tenen. Ze hadden open sandaaltjes waar ze op liepen. Je liep door de drek. Al die dieren hadden daar hun behoefte gedaan voordat ze naar het tempelplein kwamen. Nou, die voeten wassen. Dat is iets anders dan geurende sokken uit te trekken die ruiken naar de parfum en dergelijke. Dat is dienen. Slavenwerk. Maar hij zegt niet dat we per se voeten moeten wassen. Maar hij toont aan de manier waarop wij dienen. Namelijk nederigheid. Dat is het voorbeeld wat hij gegeven heeft. Leert van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. In alle nederigheid dienen. En dat is elkaar de voeten wassen. En als Jezus iets opdraagt om te doen, als God opdraagt, hou mijn geboden, dan kunnen we het niet. En dat is altijd het heerlijke bij God, en dat is het heerlijke ook van Jezus Christus, als hij iets opdraagt, een opgave geeft, dan geeft hij ook een gave om het te kunnen. Wat gaan we nu lezen? Johannes 14, vers 16. Daar zegt Jezus, ik zal de Vader bidden en hij zal u een andere trooster geven om tot in eeuwigheid bij u te zijn. De geest der waarheid die de wereld niet kan ontvangen, want ze ziet hem niet en kent hem niet, maar gij kent hem, want hij blijft bij u en zal in u zijn. Ik zal u een andere trooster geven. In het Grieks is dat alles parakletos. Als wij een ander iets hebben, bijvoorbeeld hier heb ik een papier en hier heb ik een papier, dit is een ander papier dan dit. Maar het is volkomen gelijk aan elkaar. En dat is alles in het Grieks. Hier heb ik een papier. En hier heb ik een ander papier. En dan zouden gestaan hebben een heteros parakletos. Dus wij moeten het zien en uit de context halen dat ander betekent gelijk aan mij of totaal anders. Nou, in het Grieks staat een andere trooster, ander in de betekenis volkomen gelijk aan mij. Daarom kennen wij hem. Indien we Jezus kennen. Want er staat achter, die de wereld niet kan ontvangen, want ze ziet hem niet en kent hem niet. Nee, als we Jezus kennen en de trooster komt die volkomen gelijk aan hem is, dan herkennen we hem, dat kennen we hem. Maar als we Jezus niet kennen, dan kan iedereen die zich voordoen als trooster, als een parakletos, als een geest en die verslaat de duizenden en tienduizenden die Jezus niet kennen. En hollen die wind van leer dan weer achteraan. Daarom is het zo'n zaak om Jezus te leren kennen. Dan zal je ook herkennen, of de spreker zul je herkennen, of ik spreek vanuit de geest van Christus, of vanuit mijn eigen geest, of vanuit een duistere geest. En die heeft hij gegeven, die trooster, die de geest der waarheid is, die ons dus zal leiden in alle waarheid, die ons kracht geeft, staat op andere plaatsen, om te getuigen van Jezus Christus. Die dus de opdracht die Jezus gegeven heeft, mogelijk maakt om te kunnen. En hierna volgen er nog twee geweldige gaven die Jezus geeft om te doen wat hij opgedragen heeft. Zijn voorbeeld volgen. Dus hij geeft de mogelijkheid, de kracht, de waarheid in de persoon van de Heilige Geest. Maar daarna ook nog bekwaamheden om te verrichten wat hij ons opdraagt. Johannes 14 vers 27. Daar zegt hij, vrede laat ik u. Wij wensen elkaar vaak vrede toe. Maar Jezus zegt, mijn vrede geef ik u. Niet gelijk de wereld die geeft, geef ik hem u. De wereld geeft vrede. Van de week hadden we een jonge man in huis, 30 jaar universitaire opleiding. Die maakte ons duidelijk, mijn generatie weet niet wat oorlog is. We hebben 70 jaar vrede. We hebben 70 jaar geen oorlog. Althans hier in Nederland niet. Maar de spanning is ongelooflijk voelbaar. Het kan zomaar springen. In de PKN is er een gedachte, hoe gaan we onze kerken beschermen? Er is in Noord-Frankrijk 1 priester vermoord in een kerkje. Hoe gaan we onze kerken beschermen? De angst slaat toe. Wat een vrede geeft de wereld. En dan zijn er nog theologen die daarover gaan nadenken. Hoe gaan we onze kerken beschermen? Maar Jezus zegt niet de vrede van de wereld, maar mijn vrede geef ik u. En zijn vrede hebben we nodig in alle omstandigheden waarin wij terechtkomen. Ons dienen, die opgave, brengt namelijk strijd met zich mee. Zoals dat ook bij Jezus het geval is geweest. Zijn vrede in jou, zijn vrede in mij, zorgt voor innerlijke rust en zekerheid, ook in moeilijke omstandigheden. Dan is er geen vrees, dan is er geen angst. Dan is er geen denken van welke maatregelen moet ik nemen om mezelf te beschermen. Dat heeft Jezus nooit gedaan. Hij geeft die vrede. Wat is het heerlijk om te weten. Ik moest even wat regelen met die jonge man daar om dat in die woorden daar te krijgen. Dus ik heb jouw verhaal niet helemaal kunnen volgen. Maar ik meen dat je het ook over evangeliseren had. Hè? Je gaat uit. Je gaat dienen, je gaat de wereld iets verkondigen. Dan heb je vrede nodig. Dan heb je vrede nodig. Ik heb vroeger een opgetrokken met een evangelist die uit het Vondelpark hippies meenam naar het Centrum de Bron. En daar hadden we dan happy hippie kamper. Meiden met lange haren, lange rokken, jongens op blote voeten, ook met lange haardossen, die waren aan het dansen. Die waren tot geloof gekomen. Maar die man die evangeliseerde overal, op de meest duistere plekken. En hij vertelde me, hij zegt, ik had een keer een medewerker, grote sterke man, maar die was angstig. Hij zegt, we stonden op een podium ergens in Drenthe. Nou is die veenbevolking in Drenthe is niet de gemakkelijkste bevolking. Dus daar word je wel eens bekogeld. Hij zegt, ik stond aan het prediken en ik zag een ei op me afkomen. En ik doe dit. En die man die droom van het geel en het wit. Wat van. En die was zo bang. En het grappige was, daarna was die man genezen. Toen durfde hij mee te gaan overal naartoe, in de sloppen en in de sterren durfde hij te gaan. En, om daar Jezus te verkondigen. Maar hij moest eerst even door die beproeving heen, dat ei weer in zijn gezicht. Mijn vrede geef ik u. Het is dus veel meer dan elkaar vrede toewensen, tenzij we elkaar de vrede van Jezus toewensen. Een tweede mogelijkheid, een tweede bekwaamheid die Jezus geeft, lezen we in Johannes 17, vers 8. Dat is het hoofdstuk waar in mijn Bijbel staat het hoge priesterlijk gebed. En wat zegt Jezus, wat bidt hij eigenlijk in Johannes 17, vers 8? Nu weten zij dat al wat gij mij gegeven hebt, van u komt. Want de woorden die gij mij gegeven hebt, heb ik hun gegeven. En zij hebben ze aangenomen en in waarheid erkend dat ik van u ben uitgegaan. En ze hebben geloofd dat gij mij gezonden hebt. En dan lezen we ook even vers 20. En ik bid niet alleen voor deze, maar ook voor hen die door hun woord... Dat is het woord wat Jezus aan zijn discipelen gegeven heeft. En dat is nu hun woord geworden. Die door hun woord in mij geloven. Jezus bad al voor u en voor mij. Opdat het woord wat wij ontvangen, wat van hen is, maar wat doorgegeven is, opdat wij zouden geloven. Dus na de gave van de bijstand van de Heilige Geest, geeft hij die twee geweldige mogelijkheden, zijn vrede en zijn woorden, opdat we hetzelfde zouden doen wat hij gedaan heeft. We spreken woorden die tot geloof leiden. En we hebben nu met elkaar overdacht over het geven van Jezus, zijn vlees, zijn zorg en leiding die hij geeft, zijn voorbeeld en een opdracht. En wanneer die drie zijn geweest, dan geeft hij de Heilige Geest onmogelijk te maken om te gaan doen wat hij gedaan heeft. En daarbij geeft hij ook zijn vrede. Dan geeft hij zijn woorden, dat zijn de handvaten waarmee we dienen. En dan komt de kroon van zijn geven. Dat wat leidt tot de volmaaktheid, tot de volheid, tot de volkomenheid van zijn geven. En dat lezen we in hetzelfde hoofdstuk vers 22. En de heerlijkheid bidt Jezus tot zijn Vader die u mij gegeven hebt, heb ik hun gegeven. Waartoe? Omdat zij één zijn, gelijk wij één zijn. Wat een geweldige volheid heeft het geven van Jezus. De basis is dat hij zichzelf geeft, gekroond met een doornenkroon. En het hoogtepunt van zijn geven is dat hij u en mij zijn heerlijkheid geeft. Die hij van de Vader ontvangen heeft. Adam heeft onze heerlijkheid weggegeven. En wat is dat? Het wandelen met God. Dat is die kwijtgeraakt. Jezus geeft ons die heerlijkheid weer terug. Opdat we één zijn. En als je één bent, wandel je met elkaar. De heerlijkheid die hij ons gegeven heeft, is dat we weer mogen wandelen met God, onze Vader. Jezus heeft ons zijn heerlijkheid, onze heerlijkheid die we ooit hadden, weer gegeven. Laten we nu nog eens even teruggaan naar Titus 2, vers 14. Jezus Christus heeft zich voor ons gegeven om ons vrij te maken van alle ongerechtigheid en voor zich te reinigen een eigen volk, volijverig in goede werken. En ik leg even het accent op een eigen volk. En wat is een eigen volk met hem, met Jezus? Eén met hem en wandelend in zijn opdracht. Wandelend in goede werken. En het, de schoonheid van de goede werken zijn nederigheid en zachtmoedigheid. Dienen voor zijn aangezicht. Tot eer van zijn naam en tot zegen voor de broeders en zusters. En tot zegen voor hen die jouw levenspad kruisen. Laten we zo straks de wereld weer ingaan. Dienend zijn opdracht uitvoeren.